Yes. Goedemorgen allemaal. Leuk jullie te zien. Mocht je voor het eerst in leven zijn, dan heb je vast wel gemerkt wie de centrale persoon is. Dat is Jezus. Daar laten we geen duidelijkheid, duidelijkheid te wensen over. Mooie zin. Zijn jullie klaar om aan het werk te gaan? Zijn jullie klaar om de mouwen op te stropen? Ja, hartstikke goed. Want er zijn grote marketingbedrijven die gebruiken een jaarkalender. En in die jaarkalender staat elke dag vermeld waarin iets speciaals is. We kennen natuurlijk allemaal Valentijnsdag, 14 februari. Dan pakken de meeste bedrijven uit met een hele leuke marketingcampagne. En er is dus een kalender die 365 dagen per jaar gevuld is. Dus als je een groot marketingbureau hebt, dan kun je daar gebruik van maken. En vandaag, 23 februari, is het Werelddenkdag. Ja, dus als jullie hier zitten, ik wil best wat met jullie delen. Maar het gaat er eigenlijk om dat jullie zelf ook aan de slag gaan. Dus neem het woord mee naar huis, denk erover na, kou erop, bitter voor. Laat God zelf ook dingen aan je openbaren. Dus het is Werelddenkdag. Dus mouwen opgestroopt en aan de bak met elkaar. Ja? Mocht je nog fruit over hebben, het is vandaag ook nog internationale bananenbrooddag. Ja, zijn er nog liefhebbers? Ja, hartstikke mooi, mooi. Het zal je vast niet ontgaan zijn, mensen die hier al wat langere tijd komen. We zijn dit jaar begonnen met het jaarthema Follow. Het jaarthema Follow hebben we weer in de eerste 6 maanden van het jaar opgeknipt in 3 blokken van 2 maanden. De eerste 2 maanden is bij de meester zijn, bij de rabbi zijn, op de rabbi gaan lijken. En de derde is als de meester, als de rabbi gaan handelen. Nou, let even op. We zijn vandaag dus bij het laatste deel in de eerste serie, voordat we beginnen aan het tweede deel van het drieluik. Snap je nog? Ja? Het is namelijk Werelddenkdag. Dus je moet zelf even aan de bak. Maar volgende week gaat een nieuw thema beginnen in de lijn van Follow. Helder? All right. Hey, vorige week sprak Robert een geweldig goed woord. Hij borduurde daar eigenlijk verder op dat Annemiek die week ervoor had gesproken over de kleine vosjes in de wijngaard. Iemand gehoord? Ja, dat is een geweldig goed woord. Want die kleine vosjes die knagen aan de wortels van de wijngaard. En die zorgen ervoor dat de vrucht in de wijngaard niet tot volle bloei komt. En die kleine vosjes, dat kan een bepaalde last zijn. Allemaal kleine bagage of grote bagage, al dan niet uit je voorgeslacht die je met je meeneemt. En Annemiek riep ons op om daar afstand van te doen. En Robert sprak daarop met zijn woord over Petrus en Zacchaeus. Dat is heel mooi. Hij legde uit van Petrus. Petrus volgde Jezus op een afstand. En als je Jezus op een afstand volgt, dan dreig je te struikelen. Want Petrus was notabene een van de beste vrienden van Jezus. En die zegt een paar uur voordat Jezus gekruisigd wordt, zegt hij, ik ken die man niet. Tot 3 keer toe zegt hij, ik ken die man niet. Dat is het gevolg van het feit dat hij Jezus op afstand volgde. Zacchaeus daarentegen, die deed alles om bij Jezus te zijn. Hij klom zelfs in de boom en het mooie was, Jezus zag hem. Jezus richtte zijn blik naar Zacchaeus. En vandaag dacht ik, weet je, we kunnen beter in die lijn ook voort gaan zetten. En het thema van vandaag is, hoe dichtbij mag God komen? Hoe dichtbij mag God komen in jouw leven? Er zijn heel wat redenen waarom mensen God op afstand houden. Of de reden waarom mensen het angstig vinden om God dichtbij te laten komen. En we gaan kijken wat we dan kunnen doen, maar ook wat Gods hart daarin is. En dat gaan we doen vanuit Genesis 3. Ga ik zo lezen. En mocht je nou een keer tijd over hebben in je week, probeer nou eens een hele periode Genesis 3 door te worstelen. Want Genesis 3 bevat zo'n beetje alles. Het is heel goed om in een jaarplan de hele Bijbel door te lezen. Doe dat ook vooral. Maar het is ook heel goed soms om je op een bepaald Bijbelgedeelte te concentreren. Genesis 3, daar zit alles in. Daar zit alles in als het gaat om Gods hart, over identiteit, over de oerzonde dat we als God gelijk willen zijn, maar ook over herstel, over bescherming, over zorg, over hoop en wanhoop. Ga er eens tijd voor nemen om daarover na te denken. Vandaag gaan we het hebben over hoe dichtbij mag God komen. Genesis 3, komt ook op de beamer, ik zal het voorlezen. Van alle in het wild levende dieren die de Heer God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Maar we mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten de lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw de Heere God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heere God riep de mens: Adam, waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en ik werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u mij gegeven hebt om mij terzijde te staan, zij gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Vader God, dank u wel voor uw woord. Heer, uw woord is de waarheid. En ik bid vandaag, Heer, dat we uit uw waarheid zullen ontvangen. Heer Jezus, u bent de Heer over deze kerk, u bent de Heer over deze gemeente. We geven uw Heilige Geest alle ruimte om in ons hart te werken. Om ons hart aan te raken, zodat onze levens veranderd kunnen worden. Zodat we nooit meer dezelfde zullen zijn, omdat u een God bent van hoop en een God van perspectief. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, of ergens is wel een wereldkampioenschap voor te bedenken. Je hebt het wereldkampioenschap fluiten, kunstfluiten. Dat is vanaf de bouw tegenwoordig verboden. Je mag niet meer fluiten naar beneden. Maar kun je heel goed fluiten, dan kun je meedoen met het WK kunstfluiten. En dat wordt in North Carolina gehouden. En de voormalige kampioenen die beweren dat ze hun lippen tot het uiterste toe verzorgen. Ze balsemen hun lippen en er wordt niet gekust totdat de wedstrijd voorbij is. Want dat brengt schijnbaar schade toe aan je lippen. Ik weet het niet, misschien er komt er eelt op. Of, nou ja, misschien even voor heel jonge mensen. Oké, maar deze klinkt heel gek. Misschien kun je heel goed snuiven. Ja? We hebben allemaal een verleden. Sommige mensen wat snuiveriger dan ander. Maar misschien kun je heel goed snuiven. Dan moet je naar Duitsland, naar het plaatsje Poitenhausen, daar wordt het WK snuiven georganiseerd. En degene met die het meeste snuiftabak door zijn neus kan jagen in 1 minuut tijd, die is de winnaar. Ja, het bestaat. Ja. Of het gezond is de tweede natuurlijk. Maar als je heel goed bent in verstoppertje spelen, dan kun je meedoen met het WK Hide and Seek. Dat wordt in een Italiaans plaatsje gehouden. Nascondino, ook wel genoemd. En Nascondino, dat is een verlaten stadje. En dat verlaten stadje is het perfecte decor om een verstoppertje te spelen. En de wereldkampioen is nooit gevonden. Het wordt nu 20 jaar gehouden, ze zijn 22 mensen kwijt. En nu ga je natuurlijk denken, Klaas, hoe ga je het bruggetje naar de preek maken? Nou, komt ie aan. De eerste mensen die verstoppertje speelden waren Adam en Eva in Genesis 3. Ja? Oké. Ja. Wat we hebben, ja toch? Lang leven de bruggetjes. Maar we hebben gelezen hoe Adam en Eva zich eigenlijk lieten verleiden tot de oerzonde. Want de oerzonde van de mens is dat ze als God wilden zijn. Satan die kwam in een slang naar ze toe en hij verleidde hun om als God te willen zijn. En op het moment dat ze gezondigd hebben, dan loopt God in de avondkoelte, loopt hij door de tuin. En dan is hij op zoek naar de mens. Maar de mens was niet meer zichtbaar. De mens had zich verstopt tussen de bomen. Die speelde verstoppertje. En we kennen alleen maar de tekst, dus we weten niet zeg maar, welke toonklank, welke toonsoort God gebruikte. Misschien was hij wel heel erg boos. Adam, waar ben je? Of misschien zat er wel een stukje frustratie in zijn stem. Adam, waar ben je? Maar ik denk dat het de stem was van iemand die iets dierbaars kwijtgeraakt is. Dat God zei, Adam, datgene waarvan ik wist dat het ging gebeuren, waarvan ik zo had gehoopt dat het nooit zou gebeuren, is dat gebeurd. Adam, waar ben je? Heb je van de boom gegeten? Ben ik je nu daadwerkelijk kwijt? Ik denk dat de stem van God is, een soort trillende stem. Is het werkelijk waar, maar datgene waar ik al zo lang bang voor was? En de mens is ook bang. Dat is een van de eerste reacties die wij hebben als mens. We worden bang op het moment dat we gezondigd hebben. En God vraagt eigenlijk, Adam, waar ben je? Ik zoek je. En Adam betekent eigenlijk gewoon mens. Dus als jij een mens bent, dan zegt God ook tegen jou, waar ben je? Blijf je niet langer verstoppen, maar kom tevoorschijn. Ik ken je verleden, ik weet wat je gedaan hebt, maar ik weet ook dat ik het weer wil herstellen met je. En daarom is de vraag vandaag, hoe dichtbij mag God komen? Blijf je jezelf verstoppen voor hem, of durf je tevoorschijn te komen? Misschien in al je naaktheid, al je kwetsbaarheid, al je schaamte. Maar God zegt, ik zoek je. Hoe dichtbij mag ik komen in je leven? Ik ga vandaag met jullie 5 redenen doornemen, 5 oorzaken waarom mensen God soms op afstand willen houden. Waarom ze het eng vinden om God dichtbij te laten komen. En misschien is een stukje herkenning. Aan het einde van de dienst gaan we daar ook mee afrekenen. We dealen ermee. Want God wil dichtbij komen. Maar wij mensen houden God soms op afstand. En een van de eerste redenen waardoor we twijfelen om God dichtbij te laten komen is de volgende. Dat is twijfelen aan de waarheid van Gods woord. Dat is zo'n beetje de moeder van alle redenen. Het twijfelen aan de waarheid van Gods woord. We hebben het zojuist gelezen bij Adam en Eva. Satan komt bij Eva. Zij is ontvankelijk voor het woord van Satan. En Satan die hanteert een bepaalde strategie, een bepaalde list. En iedereen die ooit een sales training gevolgd heeft, weet dat dit het trechtermodel is. Je begint met een open vraag, zo breed mogelijk. En uiteindelijk wordt de vraag steeds concreter, totdat iemand de trechter in gaat en de deal beklonken wordt. En ook Satan die maakt gebruik van het trechtermodel. Dus hij zegt tegen Eva, God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom mag eten, hè? En Eva kijkt zo om zich heen en zegt, nee, maar dat is helemaal niet waar. En op dat moment heeft Satan Eva in zijn zak. Want ze gaat hem uitleggen wat wel en niet mag. Nee, het gaat eigenlijk om één boom. Want als we van die boom zullen eten, dan zullen we sterven. En op dat moment begint Satan in te spreken op het leven van Eva. Maar Eva, dat is toch totaal niet waar? Weet je dan niet dat God een dubbele agenda heeft? Weet je dan niet dat God iets anders met je voor heeft? Sterker nog, je zult als God zijn als je daarvan eet. En op het moment dat Satan dit begint te spreken, gaat er een deurtje open in het hart van Eva om te twijfelen aan Gods woord. En dat is tot de dag van vandaag is dat de strategie die Satan toepast. Hij wil twijfel brengen aan de waarheid van Gods woord. En dat doet hij altijd op een hele arglistige manier. Kijk maar even mee. Eva keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Een lust voor het oog. En het zou ook nog wijsheid schenken. Soms kan datgene wat Satan je aanbiedt prachtig mooi zijn. Lijkt het plaatje helemaal te kloppen. Maar uiteindelijk brengt het je verder bij God weg. En daarom zul je altijd terug moeten keren naar de waarheid van Gods woord. Een van de dingen die Satan veel gebruikt is bijvoorbeeld de evolutietheorie. Want wij denken dat we met onze knappe koppen inmiddels wel weten hoe de wereld ontstaan is. Met een grote knal is, was het er niet. En toen is het ontploft. En dat is dan dit geworden. Maar we denken dat we met ons brein, onze wetenschap, dit kunnen verklaren. Ik ben niet tegen wetenschap. Maar die wetenschap is onderworpen aan het woord van God. En het is de moeder van alle verleidingen. Twijfelen aan de waarheid van Gods woord. Is hij wel betrouwbaar? Is hij wel zo goed als hij zegt? Is hij dusdanig te vertrouwen dat ik mijn leven in zijn handen mag leggen? Het is goed om te weten, er is een bepaald patroon wat Satan hanteert. Er zit een bepaald patroon in. Hij begint altijd met het zaaien van een zaadje van twijfel. En elke verleiding en misleiding die ontstaat vanuit wantrouwen naar God. Wantrouwen naar God. Blijf daarom dicht bij het woord. En dat is een prachtig Bijbelgedeelte. Als we toch denken over het thema, hoe dichtbij mag God komen? Vertrouw God dan op zijn woord. Twijfel niet aan het woord van God. Petrus die was met Jezus op pad. En Jezus die ging in een bootje en hij ging spreken en hij sprak de menigte toe. En op een gegeven moment zegt hij tegen Petrus, Petrus, vaar naar het open water en gooi daar je netten uit om te vissen. En Petrus was een visser, die had de hele nacht had hij al gevist. En hij zegt, Heer, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niets gevangen. En alles in Petrus zou kunnen zeggen, wat weet die timmerman nou van vissen? Heer, misschien weet u alles van hout, maar ik weet alles van vissen. En iedere amateur visser die weet dat vissen niet in de middag bijten, maar in de ochtend. En dan zegt Petrus het volgende. Maar omdat u het zegt, ga ik buiten alle theorieën, alle wetenschap, alle leer ga ik om, want ik vertrouw u op uw woord. En dat is wat wij ook moeten doen als kerk, Gods woord blijven vertrouwen. Is het makkelijk? Niet altijd. Zijn er soms dingen die we niet snappen? Heel vaak. Zijn er soms dingen die we niet zien gebeuren, die wel in dit woord staan? Absoluut, maar dat is nooit een reden om te twijfelen aan de onfeilbaarheid van Gods woord. Amen? Oké. Petrus had allerlei argumenten kunnen aanbrengen, maar hij zei, ik vertrouw u op uw woord. En hoe kijk jij naar Gods woord? Is het je houvast? Is het het absolute woord van God? We hebben eens in de zoveel tijd hebben we Welcome to Church. Dan zijn mensen die nieuw zijn in leven, die wordt uitgelegd wie we zijn als kerk, waar we voor staan. En dan leggen we ook een aantal principes uit waar we uit leven. Wij geloven bijvoorbeeld in ziekenzalving. Jacobus 5 spreekt erover. En dan kunnen mensen zeggen, ah joh, ik had dan beter naar een huisarts gaan. Nee, wij geloven in het principe van ziekenzalving. We spreken over het geven van tienden. Ja, dan kun je misschien zeggen, dat is toch achterhaald? Nee, het is niet achterhaald. Het is de waarheid van Gods woord. En omdat we dat doen, kunnen we ook een heel mooi bedrag aan de stadsvilla's geven. Weet je, we zijn als kerk relevant omdat we ons houden aan de principes van Gods woord. Leiderschapsprincipes, net zo. De Bijbel staat er vol van. Dan kun je wel zeggen, het is niet meer van deze tijd. Nee, wij houden vast aan het woord van God. Dus het eerste is twijfel aan het woord van God en reken daarmee af in je leven. De tweede reden waarom mensen God met afstand houden, is pijn en teleurstelling uit het verleden. Ieder mens die draagt wel een vorm van verdriet met zich mee. Iedereen is wel ergens teleurgesteld over. Misschien is het wel in je familiebanden gebeurd. Misschien zijn er relaties op de klippen gelopen. Misschien heb je wel een partner gehad en zijn jullie uit elkaar. En dat heeft je misschien een beetje gevormd, waardoor je op een gegeven moment tot een punt kwam. Weet je, ik laat niemand meer toe in mijn leven. Tot hier en niet verder. Ik trek een muurtje op, dit is mijn gebied. En we kunnen zeggen, er zijn misschien verbroken relaties geweest. Maar je hele verdedigingsmechanisme is erop gericht om mensen op afstand te houden. Maar dat zie je ook naar God toe. Soms zijn mensen teleurgesteld over het uitblijven van doorbraken, omdat ze niet hebben zien gebeuren wat God wel beloofd heeft. En dan kun je zeggen, Heer, ik hou u een beetje op afstand. Ik aanbid u, maar ik geef u niet met mijn hele hart. Ik geef u bijna alles, maar ik hou ook een beetje afstand. Pijn en teleurstelling uit het verleden. Mensen hebben een muurtje opgetrokken. Er was een bendeleider in New York. Zijn naam was Nicky Cruz. En Nicky Cruz die had op een gegeven moment zo'n pijnlijke jeugd achter de rug, dat hij zichzelf had voorgenomen, ik zal nooit meer huilen. Ik trek een muurtje op, er zal geen traan meer uit mijn ogen komen. Zijn moeder had gezegd, Nicky, je bent de kind van de duivel. En de politie was ook bang voor hem, hij was zo hard geworden. Echt ontzettend hard, hij had voor zichzelf een muurtje opgetrokken. Niemand komt meer bij mij in de buurt. En dat geldt niet alleen voor Nicky Cruz, maar ook voor velen van ons. Sommige mensen hebben een muurtje opgebouwd omdat ze teleurgesteld zijn. Omdat ze niet hebben gekregen waar ze wel op gehoopt hebben. Omdat ze andere verwachtingen hadden hoe God zou ingrijpen. Of andere verwachtingen hebben gehad hoe God zou handelen. Maar het is niet gebeurd en dan trek je een muurtje op. Ook in je relatie met God. De Bijbel spreekt over een man die ook teleurgesteld was. Het was een man die al 38 jaar bij een bad lag. En het verhaal gaat dat eens in de zoveel tijd dat er een engel uit de hemel kwam en die raakte het water aan. En degene die het eerst in het water zou zijn, die zou genezen zijn. Maar deze man was al 38 jaar verlamd. En iemand met een gebroken arm was eerder bij het water dan iemand die verlamd is. Dus deze man lag al 38 jaar bij dit water. Zonder doorbraken, zonder herstel, met alleen maar teleurstelling. En kun je je voorstellen, 38 jaar en af en toe wordt het water aangeraakt en alles komt in beweging. Mensen beginnen te rennen naar het water toe en hij ziet mensen genezen worden. Hij ziet mensen hersteld worden. Hij ziet misschien wel blinden die weer gaan zien mensen die niet konden spreken gaan weer spreken. Hij heeft misschien mensen hoop zien krijgen, perspectief zien krijgen, weer een toekomst kunnen opbouwen. En al 38 jaar lang ligt hij bij het water, teleurgesteld te zijn. En hij zegt, ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Laten we even lezen wat er gebeurt. Johannes 5. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. Jezus kent je situatie. En hij zei tegen hem, wil je gezond worden? En de zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Hij zegt, ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Ik probeer het wel, maar ik ben teleurgesteld. Er zijn zoveel mensen die teleurgesteld zijn in hun leven, omdat ze eigenlijk hadden gehoopt dat ze een partner zouden vinden. Of dat ze hadden gehoopt dat hun partner tot geloof zou komen. Of dat ze hoopten dat ze genezing zouden ontvangen. Of hoop op een financiële, stabiele situatie en je zit nog steeds met schulden. Zoveel mensen die leven met pijn en teleurstelling uit het verleden en laten daardoor God toch een beetje op een afstand. Hij is wel in je leven, maar hij heeft niet het hoofdpodium. En deze man, die lag hier al 38 jaar en hij was teleurgesteld in God. Want het wonder bleef uit. En hij was ook teleurgesteld in zichzelf, want hij zegt, iedere keer als het water beweegt, ben ik niet snel genoeg. Dus hij veroordeelde zichzelf ook nog. En hij was ook teleurgesteld in mensen. Hij zei, ik heb helemaal niemand. Ik heb helemaal niemand om mij te helpen. En het kenmerk van mensen die een muurtje om hun eigen emoties hebben heen gebouwd, is het kenmerk dat ze alleen zijn. Ze trekken zich terug. Ze trekken een muurtje op. Ze houden mensen op afstand. En God zegt, dat is niet wat ik wil voor je leven. En dan komt Jezus voorbij. En Jezus is een meestercommunicator. Want hij ziet zijn teleurstelling, maar hij benoemt de hoop. Let op wat hij doet. Hij zegt, wil je gezond worden? Jezus had ook kunnen zeggen, hoe is je leven geweest tot nu toe? Hoe heb je met die pijn kunnen dealen? Hoe heb je het allemaal een plek kunnen geven? Wat zijn je diepste emoties hierover? Maar Jezus zegt eigenlijk, als ik in je leven kom, dan laat ik het verleden achter je en gaan we naar voren kijken. Jezus zegt, ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Ik laat het verleden achter je, want je bent in mij ben je een nieuwe schepping. Het oude is bij het nieuwe is gekomen. En Jezus komt bij die man en hij geneest hem uiteindelijk. En de vraag is eigenlijk, durf jij Jezus toe te laten in je grootste pijn, in je grootste teleurstelling? Want Psalm 34 zegt heel mooi, de Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. En dan komt hij, gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Gebroken mensen is hij nabij. Op het moment dat jij pijn en teleurstelling uit het verleden hebt, God is erbij. Hij is in die gebrokenheid. De vraag is alleen, mag hij in jouw gebrokenheid komen? Een mooi voorbeeld uit mijn eigen leven. Wij hebben heel lang een kinderwens gehad en die is niet vervuld. En geloof ik in vruchtbaarheid 100%. Geloof ik in gezondheid 100%. Geloof ik in genezing 100%. Maar soms krijg je niet altijd wat je hoopt. Dus we hadden een kinderwens en op een gegeven moment, Glorie, Marije was zwanger. En we gingen op vakantie. En met vakantie kun je natuurlijk lekker dromen. Je bent aan het mijmeren over de toekomst. We hadden het over kindernamen. We weten het nog steeds. En we gingen slapen. En op een ochtend word ik wakker. En Marije zit huilend naast me met de oordopjes in. Dikke tranen over de wangen. Want ze had een miskraam gehad. En op dat moment zag ik een vrouw die koos. Ik kan nu twee dingen doen. Of ik hou God buiten mijn pijn, of ik betrek hem in mijn pijn. En ze had muziek op. En ze, oh, Jesus, only you can fix this. En ze proclameerde door de tranen heen. Omdat, weet je, God wil in je pijn zijn. We zien niet altijd gebeuren wat het woord zegt, maar dit is wel de waarheid. En daar zag ik Marije die gewoon koos van, Heer, in mijn pijn mag u dichtbij zijn. En elke traan die vangt God op in zijn beker. En daar gaat ik genoegdoening over geven als we bij hem komen. Ja? En Nicky Cruz had gezegd, ik zal nooit meer huilen. Dat was hoe hij in het leven stond. Maar er was een evangelist, die kwam bij hem. David Wilkerson. En die zei, Nicky, God houdt van je. Dat zei hij elke dag. Nicky, God houdt van je. En Nicky, die werd knettergek van die kerel. Hij zei op een gegeven moment, als jij nog één keer zegt dat God van me houdt, dan snij ik je in 1000 stukjes. En hij was een bendeleider en hij had dat nog gedaan ook. En toen antwoordde die evangelist, hij zegt, en dan zal nog ieder stukje van mijn lichaam uitroepen, God houdt van je. En 2 weken later gaf Nicky Cruz zijn leven aan God en hij heeft de ogen uit zijn kop gejankt. Want God is een God van herstel. En soms zijn tranen emoties die er mogen zijn tot herstel. Nicky Cruz heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Is een van de grootste evangelisten ter wereld geworden. Hoe dichtbij mag God komen? Ook in jouw leven. De derde reden waarom mensen God op afstand houden. De eerste was twijfel aan de waarheid van Gods woord. De tweede is pijn en teleurstelling uit het verleden. En de derde is trots. Een houding van ik heb u niet nodig. En in Jesaja 30 dan spreekt God het volk toe. En dan verwijt hij hun eigenlijk 1 ding. Hij zegt, jullie zijn mijn volk, maar jullie zoeken hulp bij de koning van Egypte. Jullie zijn van mij, maar je zoekt hulp bij een ander. En de koning van Egypte is dat eigenlijk symbool voor alles waar je vriendschap mee kan sluiten buiten God om. En we leven in een welvaartsmaatschappij, dus er zijn soms maar weinig gebieden in ons leven waarin we echt voor de volle 100% op God moeten vertrouwen. We hebben ons pensioen geregeld. We hebben arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. We hebben een vangnet in de vorm van een sociaal zekerheidsstelsel. En eigenlijk zegt God, maar ik ben wel jouw God. En waak ervoor dat je niet je vertrouwen op andere goden gaat stellen. Lees even mee in Jesaja. Dan zegt hij, wee jullie koppige kinderen, spreekt de Heer. Die plannen uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen. Die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar Egypte om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte. Wat God hen hier verwijt is het feit dat ze hun leven niet op hem bouwen, maar op een valse God, op de koning van Egypte. En Robert zei het vorige week ook, Jezus volgen is geen strijd, maar het heeft wel een prijs. Het is geen strijd, maar het kost wel een prijs. En je kan onmogelijk je vertrouwen op God stellen en in de tussentijd op de koning van Egypte. Misschien ben je wel iemand die het helemaal gemaakt heeft in het leven. Misschien heb je alles. Je hebt een goed inkomen, je bent financieel onafhankelijk. Je hebt carrière gemaakt, je bent gelukkig. Maar misschien was er ooit wel een tijd dat je in je leven God om hulp had gevraagd. En dat God krachtig ingegrepen heeft in je leven. En dat je op een gegeven moment dacht, en nu kan ik het wel zonder u. Ga terug, want dat is trots. Dus trots is een manier om God op afstand te houden. Wees als koning David. Koning David die trok ten strijde tegen de Filistijnen. En hij ging direct naar God toe. God, moet ik optrekken of niet? Gaan we de vijand overmeesteren? En God zegt, go, je hebt mijn volle zegen. En op dat moment verslaat David de Filistijnen. En dan staat er iets verderop. En de Filistijnen trokken opnieuw op. En weer ging David vechten. Maar hij vroeg weer wat de raad van God was. En God zei tegen hem, ik wil niet dat je ten strijde trekt. Maar ik wil dat je buitenom, via de flanken, hun benadert. En weer gaf God hun de overwinning. En wat daarin de sleutel is blijf wandelen met God. Luister naar zijn stem. Denk niet, omdat ik 1 keer heb gezien hoe God werkt, nu weet ik wel een beetje hoe het werkt. Als je kijkt naar Jezus, Jezus deed geen enkel wonder op dezelfde manier. Jezus die maakt op een gegeven moment een papje van speeksel, smeert op de ogen en iemand gaat zien. En de volgende keer spreekt hij alleen een woord. Wees niet trots dat je het wel zonder God kan of dat je denkt te weten hoe hij werkt. Hij heeft 1 keer iemand genezen door handoplegging. Nu doe ik dat alleen maar. Nee hoor, misschien zegt God wel iets heel anders. Ik wil dat je iemand op zijn achterhoofd aanraakt waar de pijn zit. Luister naar God en wees niet trots. Ja, en de vierde reden waarom mensen God niet erbij durven laten komen. Dat schuurt eigenlijk een beetje aan tegen de vorige. Het heet gevoelens van minderwaardigheid. Dus waar trots eigenlijk een leven leidt zonder een beroep op Gods hulp te doen, is een leven in minderwaardigheid juist een leven dat zich kenmerkt door Gods liefde niet waard te kunnen zijn. Nou, ik zal het uitleggen. Er staat een verhaal in de Bijbel van Mephibozet. En Mephibosheth staat daar symbool voor wie wij zijn als mens. Wij kwamen uit een ander koninkrijk en koning David nodigt Mephibosheth uit om bij hem aan tafel te komen zitten. En koning David is een type beeld van God. Zoals God ons uit de macht de duisternis heeft getrokken en naar zijn koninkrijk heeft gebracht, zo wordt Mephibosheth ook uit een ander koninkrijk bij koning David gezet. En Mephibosheth die denkt, weet je wat, ik ga de onderste weg. Lees even mee. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibosheth en hij zei, wie ben ik, Heer, dat u zich bekommert over een dode hond als ik? Wie ben ik, Heer, dat u, God, zich over mij bekommert? En op het moment dat je tot geloof komt, is dat een fantastische houding. Wie ben ik, Heer, dat u, de schepper van hemel en aarde, de alfa en de omega, de eerste en de laatste, naar mij omziet? Dat is net een wonder. Maar op het moment dat je die houding aan blijft meten gedurende de rest van je leven, mis je Gods zegen op je leven. Je leeft in een vorm van minderwaardigheid. En als je zo'n houding hebt, kun je God op afstand houden. Want in Jezus is God niet die boze rechter die op je afkomt om je te veroordelen. Maar in Jezus is God die liefhebbende vader die elke dag op de uitkijk staat om zijn kinderen te ontmoeten. En in Jezus ben je een nieuwe schepping. Je bent niet langer die zondaar, die mislukkeling die je altijd tekortschiet. Nee, in Jezus ben je Gods eigen kind. En de verbindende factor is dat het daar in Jezus is. Het offer van Jezus maakt jou Gods kind. En het is een oproep ook om vanuit die nieuwe identiteit te gaan leven. Er zullen momenten zijn dat je nederig zult zijn. En dat is heel goed. Maar ga wel staan in de nieuwe identiteit. Ik heb het zelf ook de schade en schande geleerd. Ik heb hem daarom ook Klaasjes kwartaalquote genoemd. Ja, luister even. Minderwaardigheid is geen nederigheid, maar het is verkapte arrogantie. Minderwaardigheid is geen nederigheid, maar het is verkapte arrogantie. Ik zal het even uitleggen met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb een hele hoge norm voor mezelf. Ik leg een hele hoge lat neer. Ik vind altijd dat ik goed moet presteren, dat ik een bepaald niveau moet behalen. En ik ben heel streng daarin naar mezelf toe. Het is niet gezond, maar daar ben ik mee aan het werk. En ik heb wel eens gemerkt dat mensen kwamen bij me en dan beleden ze hun zonde. En dan ging ik voor ze bidden en zei, joh, weet je, je zonden zijn je vergeven. Ga in vrijheid. En ik merkte dat op een gegeven moment dat het veel makkelijker was om andere zonden te vergeven dan dat ik mezelf mijn tekortkomingen vergaf. En soms dat is ook een beetje religieus denken. Want je denkt, ik ben nederig, ik hou God op afstand. Maar God sprak toen tot me. En God zei, nee, ik moet even nog iets beter toelichten. Ik was iemand die dus heel slecht kon leven uit de genade die God me gaf. Ik ging hele dagen gebukt onder een schuldgevoel. Ik voelde me minder waardig om Gods genade aan te nemen. Terwijl iedereen kon ik genade geven in mijn omgeving. En ik dacht bij mezelf, Klaas, nou ben je 30 jaar christen. En je struikelt nog steeds als een kleuter. Jij had toch wel beter moeten weten. Jij had toch wel een bepaald niveau moeten bereiken. Jij had toch liefdevoller moeten reageren. En aan de ene kant streelt het een beetje je religieuze denken. Aan de andere kant liet God me iets zien dat het ook dat het arrogantie is. Want God zei, als ik mijn zoon geef voor de zonde van de hele wereld, is dat ook voor jou. En als je dat niet gelooft, ben je niet nederig, maar dan ben je trots en arrogant. Want als het offer van Jezus voor iedereen geldt, behalve voor jou, dan is dat niet nederig, maar dan verhef je jezelf. Want eigenlijk zeg je dan, Heer Jezus, uw offer was goed genoeg voor de mensen om me heen, maar ik heb een ander offer nodig. Moet God een tweede keer sterven? Moet Jezus een tweede keer doodgaan? Nee, soms kan nederigheid en minderwaardigheid een verkapte vorm van arrogantie zijn. Dus zo, dat is ook een reden of een manier waarom mensen God op afstand houden. Ga wandelen in die nieuwe identiteit en laat geen misplaatste nederigheid in je leven toe. En de vijfde reden, ik weet gelijk waar we ongeveer zitten, we gaan bijna naar het einde toe. Maar de vijfde reden om God op afstand te houden is een verkeerd godsbeeld. Een verkeerd godsbeeld. Er zijn mensenmassa's die al jarenlang leven met een verkeerd godsbeeld. We zagen het bij Adam en Eva. Op het moment dat ze gezondigd hadden, was hun primaire reactie was vluchten, omdat ze bang waren. En er zijn nog steeds heel veel mensen die zichzelf bij God vandaan houden, omdat ze bang zijn voor zijn oordeel. Omdat ze bang zijn om veroordeeld te worden voor datgene wat ze in het verleden gedaan hebben. En daarom is het heel goed om een gezond godsbeeld te krijgen. Wie is God nou echt? Wie is hij dat hij zegt dat hij is? En wie is hij in jouw leven? Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Jezus gaat op een gegeven moment drie van zijn discipelen gaat hij de berg op. Drie intimi. En dan gebeurt het volgende. Voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En dan de tekst die zo mooi is. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Kun je je voorstellen dat drie van Jezus intimi, mensen die al jaren met hem optrekken, zij ontmoeten Jezus op een gegeven moment in een hoedanigheid zoals hij in de hemel is. En het eerste wat er gebeurt, ze kruipen ineen van angst. Die Jezus, die ze al zo lang kennen, die Jezus is de grote God. Maar wat doet die grote God? Hij komt dichterbij. En als vandaag het thema is, hoe dichtbij mag Jezus komen? Hoe dichtbij mag God komen? Let dan even op deze tekst. Jezus kwam dichterbij, hij raakte hen aan en zei: Wees niet bang. In Jezus is God niet die onbereikbare, maar in Jezus is hij degene die alle angst wegneemt. Want volmaakte liefde drijft alle vrees uit. In de liefde is geen ruimte voor angst. Dus als je van je angst af wil, van een verkeerd godsbeeld, waar we vanaf Adam en Eva mee te kampen hebben, ga naar Jezus toe. Jezus is Gods volmaakte liefde. Jezus is het beeld van de onzichtbare God, zegt de Bijbel. Als je God wil leren kennen, kijk naar Jezus. En als jij op je knieën ligt te bidden, denk je dan eens gewoon in dat deze tekst over je uitgesproken wordt. Dat Jezus dichterbij komt, je aanraakt en zegt: Wees niet bang. Hoe mooi is dat? Dan is er toch geen betere tijd om het God door te brengen in de wetenschap. Dat je niet bang hoeft te zijn. Het thema van vandaag is: hoe dichtbij mag God komen? En ondanks dat het Werelddenkdag is, ga ik je het antwoord geven. Dus ik denk, heb je daar nog zo lang voor nodig, had je ergens wel. Ja. Maar hoe dichtbij mag God komen? Het antwoord is: zo dichtbij als jij hem toelaat. De Bijbel zegt: Hij is onze vrede. Ooit waren we ver weg, maar nu zijn we door hem dichtbij gekomen. En zullen we met elkaar gaan staan, dan ga ik die afsluiten. Hoe dichtbij mag God in jouw leven komen? In je relatie, in je spreken, in je denken, je werk, je hobby, je vrije tijd, je financiën, je televisiegebruik, je internetgebruik. Hoe dichtbij mag God komen? De keuze is volledig aan jou. En luister even naar de laatste tekst die ik vandaag heb. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem. Samen met twee misdadigers. De een rechts van hem en de ander links van hem. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde: Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Twee mensen naast Jezus. De een links van hem, de ander rechts van hem. De een gaf op het laatste moment van zijn leven aan Jezus. En hij zou nog diezelfde dag met Jezus in het paradijs zijn. voor altijd verbonden met Jezus. En de ander die is voor eeuwig afgesloten van de intimiteit met Jezus. Ze waren allebei op dezelfde afstand als Jezus. Hoe dichtbij mag God komen? Hoe dichtbij mag God komen in je leven? Het is maar één handeling ver weg om voor de eeuwigheid gered te worden. Maar we hebben 5 thema's genoemd. 5 redenen waarom mensen God soms op afstand houden. En misschien zeg je wel, dat geldt voor mij. Ik hou misschien het woord van God op afstand. Want ik twijfel aan de waarheid van het woord. Of ik heb pijn en teleurstelling uit het verleden. Of ik ben trots of ik ben juist misplaatst nederig. Vandaag is het moment om eigenlijk opnieuw weer te belijden dat als Jezus de Heer van je leven is, dan is hij dat niet op één gebied, dan is hij dat op alle gebieden. En ik ga straks voor jullie bidden. En als je zegt, ja, Heer Jezus, u mag dichtbij komen in mijn leven. Ik wil niet langer een leven leiden waarin u op afstand bent. Ik wil dat u dichtbij komt. Steek nog gewoon je hand op. Strek je handen uit naar God. Dan zal ik voor je bidden. En als je zegt, wie is Jezus? Wie is dat nu überhaupt? Hij is de Zoon van God die zijn leven gegeven heeft voor jou. En als je in hem gelooft, dan zet de Bijbel in je nieuwe schepping. Het oude voorbij, het nieuwe is gekomen. Je bent een kind van God. En als je dat wil, kun je straks naar dienst naar voren komen, gaan mensen voor je bidden. Maar als jij zegt, ja Heer Jezus, u mag dichtbij mij komen. U mag de hoogste plek in mijn leven hebben. Steek dan nu je hand op, dan ga ik voor je bidden. Dank u Heer. Vader in de hemel, ik wil u danken voor dit moment. Dank u Heer dat er in ons leven de keuze is om u de hoogste plek te geven. En op dit moment, Heer, u ziet de handen, willen we u die eerste plek geven. Want Heer Jezus, u mag dichtbij komen. U mag ons aanraken in onze diepste pijn. U mag ons aanraken op de plekken waar we verwond zijn, omdat u de God van herstel en van genezing bent. Heer, we willen dichtbij uw leven. En daarom bid ik, Heilige Geest, stort uw kracht uit op deze gemeente. Zodat we ook de komende week in intimiteit met u zullen leven. Dat we Gods hartslag zullen voelen kloppen. Dat we uw stem zullen verstaan. En dat we de weg zullen bewandelen die u voor ons bereidt. Vader, dank u wel. Amen.